Zo is het eigenlijk begonnen. Want als ze dat rechtuit zei, dan zei die man, ben je belazen? Ik heb net een sabeltandtijger gezien, daar gaan we met z'n allen op af. Dus wat zei ze? Zij zegt, als jullie gaan jagen, er zit daar een holenbeer en dat is toch ook erg lekker vlees, hè? Ze zei niet die pels. Ze wachtte tot hij ermee thuis kwam, zei ze, nou, dan kan ik die pels wel hebben. En zo is het eigenlijk begonnen. En ja, er is een situatie ontstaan waarbij de vrouw heerseres in huis was, in Rome bijvoorbeeld. Ik mag het niet te lang maken. En de man dus daarbuiten eigenlijk alles voor het zeggen had. En toen moest ze dus al zorgen dat die man daarbuiten geen dingen deed die haar interne huishouding te veel zouden schaden. En daar gebruikte ze ook allerhand listen voor. Nou, toen kwam de tijd dus dat de koningen aan de macht waren. En de vrouwen konden geen regerend vorst zijn, dat was aan mannen voorbehouden. Wat deden ze dus? Ze regeerden een regerend vorst en daar waren ook allerhand trucjes voor nodig. En zo kunnen we verder gaan. En dan kun je dus zeggen dat de wijze waarop de vrouw vaak een beetje arglistig haar zin weet te krijgen, dus het resultaat is van een geslachtenlange scholing in het beheersen van het meest onbeheersbare en onberekenbare wezen op aarde, de man. Voldoende?
Welk voordeel had de monogamie? Wie heeft haar bedacht?
Ja, waarschijnlijk een vrouw, zeggen sommigen, maar de monogamie is eigenlijk ontstaan op het ogenblik dat een gezin samen met een bezits- en een verplichtingsverhouding dus belangrijk werd. De monogamie kan ontstaan op emotionele basis. Dat komt wel voor, maar niet zo vaak. Maar op een gegeven ogenblik werd het in een stamverband bijvoorbeeld erg belangrijk dat de mannen niet met elkaar gingen vechten over de vrouwen. Dus moest er een vastlegging en toekenning van rechten zijn. Er bestaan nu, bijvoorbeeld op de Zuidzee-eilanden, nog steeds groepen waarbij de seksuele vrijheid van de vrouw even groot is als die van de man, totdat zij huwt. Waarna zij verplicht is om trouw te zijn. En anders wordt ze uitgestoten of erger. En dat is doodgewoon dus voor die gezinsvorming. Later blijkt dus ook dat het voor de staat heel erg belangrijk is om alles een beetje in zijn macht te hebben. En wanneer je dan de man alle vrijheid geeft en de vrouw als het ware een zelfstandige persoonlijkheid laat ageren, dan kun je die man niet meer binden door als het ware te zeggen, ja, maar je moet ook aan je vrouw denken. En dan zegt hij, ja, welke bedoel je? Het eindresultaat is dus dat voor de beheersing van de man de verplichting in het monogaam erg belangrijk is. En dat is eigenlijk begonnen op de trektocht van de Joden. Toen de Joden uit Egypte wegtrokken, waren het zeer veel verschillende stammen, zelfs met verschillende goden of verschillende aanbiddingswijzen van God, hoe je het zeggen wilt. En het werd noodzakelijk om daar dus regels in te scheppen. En in de 10 geboden vinden we dan ook dingen terug die zij het op een andere wijze, namelijk als verantwoordelijkheid bepalend, al eerder zelfs in Uruk onder meer verkondigd zijn. Voldoende?
Vraag gewilde, wordt die regel niet eigenlijk van belang die voor een bepaalde samenleving van belang is?
Elke samenleving probeert die regels te stellen waardoor ze alles in de bestaande verhoudingen kan continueren, ongeacht alle veranderingen. En haar wetgeving en regels hebben dus ten doel de bestaande situatie te handhaven. Althans, de bestaande machtsverhoudingen. Voldoende?
De Duitse schrijfster Charlotte Keun-Berens spreekt over het sprookje van de monogamie van de vrouw, gevolgd van door mannen ingestelde wetten. En noemt de seksualiteit de belangrijkste drijfkracht die ziel en geest van de vrouw beheerst, al zien ze het graag anders. De vrouw is de seksualiteit, zegt ze. Had ze gelijk?
Oh, voor zichzelf wel. Maar niet voor alle vrouwen. Seksualiteit is voor de vrouw veel belangrijker dan menigeen zou willen toegeven. Dat is ongetwijfeld waar. Maar we moeten daarbij niet vergeten dat seksualiteit met bepaalde emoties, om niet te zeggen droombeelden, gepaard gaat voor de vrouw. En daarbij dus ook een sterk emotionele en innerlijke kwestie is geworden. En het gewone stuivertje wisselen is voor de doorsnee vrouw niet voldoende.
Germaine Greer, Amerika, schreef eerst een boek De vrouw als eunig, in deze mannenwereld verminkt. En later een boek De vrouw als krentenbroodje. Graag eventueel commentaar. Meent ze wel, wat wil ze eigenlijk?
Wat ze zou willen is de voorrechten en mogelijkheden van de vrouw behouden en gelijktijdig het gezag over de man gewinnen. En ze heeft daarbij één ding vergeten, dat de vrouw in haar aardlist altijd methode heeft gevonden om dit doel te bereiken. En niet in het zakenleven, maar buiten het zakenleven om. Voldoende?
Schubert noemt het religieus en het esoterische de twee sterkste levenskrachten in de mens. Hoewel ze vaak in de historie, zeker in het christendom, als onverzoenlijke vijanden tegenover elkaar zijn gezet, hoeft dit geenszins. Wel meent hij dat de man in het algemeen een zekere vrees voor de vrouw voelt, omdat zij een meer natuurlijke verwevenheid met de seksualiteit zou bezitten. Heeft hij gelijk?
Ik geloof dat hij in zover gelijk heeft dat voor de vrouw de seksualiteit een dominerende factor kan worden, vaak op grond van een innerlijk voorstellingsleven, terwijl de man de seksualiteit altijd inpast in een geheel van voor hem bestaande taken, verplichtingen en verhoudingen. Voor hem is de seksualiteit dus als het ware een bevestiging van zijn uiterlijke positie, terwijl voor de vrouw de seksualiteit juist in de meeste gevallen althans is het vinden van een overwinning op alle uiterlijke omstandigheden en dus geen aanpassing. Voldoende?
Waarom is de man in primitieve culturen altijd de dominante partij? Alleen op grond van fysieke kracht?
Niet alleen op grond van fysieke kracht, maar ook op grond van het feit dat hij dus continu op top kan blijven ageren, terwijl de vrouw altijd perioden heeft waarin dat minder goed mogelijk is. Hij is dus altijd de strijder geweest, de verdediger, terwijl de vrouw altijd, nou ja, het Engelsman zou zeggen de homemaker is geweest. Degene dus die de interne situatie beheerst. En wanneer dat langzaam maar zeker verwatert, dan moeten we daarbij niet vergeten dat in de moderne tijd de vrouw de mogelijkheid heeft te doen alsof ze een man is, maar alleen door een deel van haar eigen functies te onderdrukken. De pil bijvoorbeeld. Voldoende?
Is schaamtegevoel met betrekking tot het eigen lichaam aangeboren of aangeleerd, dus cultuur bepaald?
Het is aangeleerd. Dat is heel eenvoudig. Kijk, op het ogenblik dat de mensen zich gaan versieren, vinden ze ook kleren uit. Op een gegeven ogenblik gaan ze die kleren zo met hun eigen status verweven, dat ze eigenlijk niet meer uit durven trekken. Behalve natuurlijk wanneer het te veel stinkt. Daaruit vloeit een hele hoop voort, namelijk bezitser, bezitsrecht en dergelijke. En dat wordt dan heel vaak ook tot de medemens uitgebreid. Op dat ogenblik is het schaamtegevoel dominant, omdat het dus in feite een sociale machtsfactor is geworden. En als u daar een leuk ding over wilt lezen, er bestaat een klein boekje, ik weet niet precies waar het hier is uitgegeven, maar dat heet Eiland de Penguins. En als u dat te pakken kunt krijgen, kunt u die geschiedenis heel aardig leren.
Is het Indiaans gebruik geen naaktscènes in films te vertonen een vorm van hogere moraal en respect jegens de vrouw, men gaat het anders te gewoon vinden, of eerder een soort preutsheid? Kent men in dit land inderdaad een groter respect jegens vrouwen?
Ja, dan vraagt u iets heel moeilijks. In zoverre bestaat de respect voor vrouwen dat de vrouwen een zeggingschap hebben, die ze overigens luidruchtig voortdurend verkondigen ook tegen hun echtgenoten, En dat zij dus als oudere vrouw baas in huis blijven. In zoverre is dat waar. Aan de andere kant is het respect voor de vrouw zeker niet groter dan in welke andere samenlevingsvorm ook. Het niet willen vertonen van naaktscènes is heel eenvoudig gebaseerd op het feit dat als je naar de bioscoop gaat, je geen last moet hebben van een aandrang. Kunt u begrijpen wat ik bedoel? Met andere woorden, dat past daar niet. Naaktheid past, maar alleen in bepaalde situaties. Namelijk wanneer ze nuttig of nodig is, of wanneer ze lustverwekkend is op een ogenblik dat lust gevraagd is. En ik geloof ook dat het krankzinnig is wanneer u kijkt hoe in verschillende westerse landen naakte of bijna naakte wezens worden afgebeeld om duidelijk te maken hoe goed een fotoapparaat is. Want dan denk je toch niet aan het nemen van foto's op zo'n ogenblik. Niet waar?
Het type seksualiteit verschilt per volk, evenals de humor. Kunt u de belangrijkste typeren, en dan met name...
Geen typeringen. Ik heb deze vraag in een tiental verschillende vormen al gekregen. En collega's van mij hebben ze ook al verschillende keren afgewezen. Dus neem me niet kwalijk dat ik hier nee zeg.
Is het waar dat er bepaalde culturen zijn, waarschijnlijk in Afrika, waar de jongelui allerlei spelletjes, seksueel en anderszins, in volledige vrijheid is toegestaan, maar het gemeenschappelijk gebruiken van de maaltijd niet, vanwege het geborgenheid en bindende element daarin? Alleen de clan, familie voorbehouden. Hetgeen zou bewijzen dat geborgenheid een fundamentele drijfveer is dan seksualiteit. Is het bekend welke stam dit is en klopt de redenering?
De redenering klopt niet alleen in bepaalde stammen van Afrika, onder andere bij de Jagumbo, maar ook bijvoorbeeld bij bepaalde indianenstammen in het gebied, stroomgebied daar in Brazilië.
Waarom werden bloedbanden, incestbanden, zoals het zusterhuwelijk bij sommige farao's, als gunstig beschouwd en later niet meer? Heeft het gedurende alle dynastieën bestaan?
Het heeft niet gedurende alle dynastieën bestaan, maar u moet daarbij wel het volgende begrijpen. Er was veel wijverij. Er was dus over het algemeen geen kwestie van een huwelijk tussen broeder en zuster die uit één moeder voortkwamen. En dat had dan gelijktijdig ten gevolge dat er dus minder kans was op het ontstaan van partijen die voor zich de troon wilden veroveren. Het was dus in feite een machtssituatie waarbij gezegd moet worden dat een farao in een bijzondere positie verkeerde. Hij was namelijk een god in stoffelijke vorm en als zodanig was hem veel toegestaan wat de gewone burger niet was toegestaan, althans niet als recht werd toegekend. Voldoende?
Een vrouw had in de tijd van Jezus, volgens het Romeinse recht, evenveel rechten als een slaaf. De vader beschikte over het lot van zijn dochter. Vaak werd ze bij de moeder weggenomen en gedood, behalve de oudste. Was dit allemaal echt zo? Betekende Jezus' leer, die geen onderscheid maakte tussen mannen en vrouwen, in deze geen schok?
De grootste schok was wel in de tempel, waar de suprematie van de man een heel erg belangrijke factor was in de handhaving van de wetten en de inkomsten van de tempel. In Rome was het ongeveer als volgt. De vader kon het pasgeboren kind inderdaad laten doden, omdat hij meester in zijn huis was, tenzij zijn vrouw zich daartegen verzette. De vrouw was degene die in huis zeggingschap had. Iets anders was het wanneer het een kind van een slaaf of een slavin betrof, of van een concubine. In dat geval had de man het volledige recht. Hij kon ook het huwelijk wel bepalen, maar niet de liefde zoals u waarschijnlijk weet, omdat huwelijken heel vaak niets anders waren dan bezegelingen van verdragen, waardoor een vereniging van bezit of een handelsovereenkomst onaantastbaar werd gemaakt. Voldoende?
Heeft het christendom de dienende taak van de vrouw uitgevonden? Waardoor heeft de vrouw zich in dit cultuurpatroon door de man in laten vangen?
Het is niet uitgevonden door het christendom. Het was er al heel erg lang. Waarschijnlijk kunnen we dat zelfs terugvervolgen tot de eerste landbouwgemeenschappen. Waar de taakverdeling dus duidelijker naar voren komt tussen man en vrouw. Maar waarom men dat prettig vindt? Ja, natuurlijk, kijk, als de man het gezag heeft en het roer van God heeft en de vrouw niet, dan kan hij dus bepalen wat de vrouw moet doen. En als hij kan bepalen wat de vrouw moet doen, hoeft hij zelf minder te doen. Duidelijk.
De Rooms-Katholieke Kerk heeft zich altijd erg druk gemaakt over seksualiteit, ofschoon ze verder altijd alles best vond in de praktijk. Onderdrukking, uitbuiting, moord, bedrog, etc. Wat zat daarachter? Machtspolitiek door dit universeel menselijk aspect in de greep proberen te krijgen?
Nou, ik geloof niet dat het machtspolitiek is, maar je moet wel begrijpen dat dus oorspronkelijk priesters huwden. Dat is zelfs nog tot in de tijd van Karel de Grote het geval geweest. Als zodanig was het dus belangrijk dat de vrouw afhankelijk was. Wanneer een vrouw absoluut vrij was, dus zoals men in de middeleeuwen zei, als deerne rondtrok, dan was zij onafhankelijk. In die onafhankelijkheid kon ze dus ook het priesterlijk gezag terzijde stellen of aantasten. Dat was niet gewenst. Het geloof en de intensiteit van het geloof berust mede op de onderdrukking van bepaalde vrijheden. Dat zijn ook vrijheden geweest, bijvoorbeeld in spijsgebruik, spijswetten. Vis op vrijdag herinnert u zich misschien nog, en zonder patat meestal. Al deze dingen zijn dus in feite een patroon van lasten, wat een geloof oplegt aan de gelovigen. En kijk naar de islam bijvoorbeeld, waar dat ook bestaat en elders. Terwijl men alles wel toelaat, oogluikend, mits het binnen de normen blijft die men gesteld heeft. En daarna krijgen we dus het celibaat voor de priesters. En vanaf dat ogenblik is het duidelijk dat de vrouw een minderwaardig wezen moet zijn. Ja, want je bent gehuwd met de kerk. Lijkt me overigens een koud huwelijk. Maar daardoor ben je als het ware in staat en gelijktijdig verplicht om de vrouw op haar plaats te houden. En dan komt er een ogenblik dat je gaat oordelen over een seksualiteit die je officieel zelf niet mocht beleven. En dan komt er een klein beetje nijd bij. En als er een klein beetje nijd bij komt, dan pak je natuurlijk de oorzaak van je verstoring aan. En dan komt het zover dat meneer pastoor een broerte krijgt als er gemengd wordt gezwommen, omdat hij denkt aan de verleidingen waaraan hij zelf dan bloot zou staan.
Waarom was de Boeddha in zijn leer zo streng met de betrekking tot seksuele omgang? Alleen in het huwelijk liefst helemaal niet.
Dat is niet volledig waar. Dat is later wel door anderen verkondigd. Maar als u bijvoorbeeld de uitleg van Anakananda volgt, dan zult u zien dat de liefde moest bestaan voor alle mensen in mededogen. Maar dat men onthecht moest zijn, omdat gebonden zijn aan dingen of aan mensen de mogelijkheid om de paden te volgen aanmerkelijk verminderde. Zijn leer is er dus geen die een godsdienst predikt, maar een weg. En als je een weg wil gaan, dan mag je ook rustig zeggen, maar denk erom dat je in het midden blijft, want aan de kant staan brandnetels. Voldoende duidelijk?
Bestaat er geen enkele vaste regel met betrekking tot de aantrekkingskracht tussen de seksen? Zoekt men niet in alle gevallen een aanvulling van datgene wat men zelf ontbreekt?
Ik moet netjes blijven en mag niet hatelijk zijn. U maakt het me wel moeilijk. Laat me het zo zeggen. In de seksualiteit begint de aantrekkingskracht meestal met de behoefte zichzelf bevestigd te zien in de ander. Met andere woorden, men maakt de ander tot een spiegel van de illusie die men omtrent zichzelf koestert. Voldoende?
Kan de magnetische aantrekkingskracht tussen man en vrouw in een soort formule worden uitgedrukt?
Tot mijn spijt niet. Je zou het hoogstens dit kunnen zeggen. Man en vrouw, bij elkaar gebracht met besef van elkanders seksualiteit, zijn een voortdurende afwisseling tussen oorlog en wapenstilstand.
Zit de uiterlijke schoonheid van de vrouw in een flesje en een poederdoosje? De innerlijke, op grond van uitstralingswaarden, wordt hier niet bedoeld.
Ik geloof dat ook hier geldt, schoonheid ligt in het oog van de beschouwer. Met andere woorden, de kunstmiddelen zijn alleen maar iets wat je gebruikt om wat je zelf ziet als je beste kwaliteit of eigenschappen naar voren te brengen, en wat je ziet als je eigen minder goede kwaliteit of eigenschappen op een of andere manier te bemantelen. U kent die geschiedenis wel van het meisje, nietwaar, met die Fransman had gedanst. Hè? Die had ook dat pullovertje aardig opgevuld met een paar lappen. Ze kwam doodongelukkig thuis omdat de man ten afscheid had gezegd door waar l'appetit.
Wat willen vrouwen eigenlijk? Dit is een titel van een boek door twee vrouwen, psychologen, geschreven. Weten ze het zelf ook niet?
Nee, ik geloof dat ze wat dat betreft net zo ver zijn als de man.
Hoe zou er nageslacht kunnen zijn als er alleen vrouwen waren? In het dierenrijk bestaat parthenogenesis. Zou dat bij het menselijk ras mogelijk zijn?
Theoretisch wel. En wanneer we geloven in een onbevlekt ontvangst, ik doe het overigens niet, dan zouden we aan moeten nemen dat het enkele malen zou zijn voorgekomen. Wanneer namelijk een eicel wordt gestimuleerd door een andere penetratie dan die van een spermatoze, spermatozoïdes, neem me niet kwalijk, dan moeten we dus aannemen dat ook hierdoor het celdelingsproces op gang kan komen. Alleen zullen we dan zien dat dus het gen minder factoren bevat. Voldoende?
Is er een experiment mogelijk waarbij men twee vrouwelijke eicellen samenvoegt of twee mannelijke zaadcellen, zodat er een mens uitkomt? Welke techniek zou men moeten bedenken om twee eicellen bij elkaar te brengen? En welk eventueel risico zit er eventueel aan? Het gaat bij deze vraag meer om de theoretische mogelijkheid dan om de daadwerkelijke.
De theoretische mogelijkheid bestaat niet, omdat namelijk de eicellen, wanneer ze met elkaar in beroering worden gebracht, niet reageren op elkaar. Terwijl spermatozoïden altijd in grote vluchten samen naar dat ene doel streven. Er is er altijd maar één die het bereikt en enkele keer twee. Dan hebben ze erg veel met elkaar te maken, maar er komt ook niets van terecht. Om de doodeenvoudige reden dat zij weliswaar de mogelijkheid hebben om te stimuleren en de basisspiraal met zich dragen, waardoor eigenschappen kunnen worden overgedragen aan een eicel, maar wanneer ze met elkaar in contact brengt, niet. Het enige wat je dus zou kunnen doen, en dat is een theoretische mogelijkheid, dat is het gebruik maken alleen van de genkwaliteit, dus de spiraalvormige moleculaire structuur, en deze met elkaar in contact brengen, en zodanig in een vloeistof plus omhulling, dat daardoor een cel, een willekeurige cel, gestimuleerd kan worden. Maar dan hebt u de cel wel nodig. Die cel zou dan inderdaad de kwaliteiten daarvan, van die gen dus, in zijn deling mee betrekken en daardoor bepaalde vormen en kwaliteiten kunnen aannemen. Voldoende? Overigens is het zeer theoretisch, want er bestaan geen praktische mogelijkheden dit nu te verwezenlijken.
Boas uit de Bijbel wordt de verlosser van het vrouwelijk principe genoemd, naar aanleiding van de geschiedenis van Naomi en Elimelech, Rut en anderen. Verlosser in welke zin, in welke tijd speelt het?
Nou, dat zou ik u niet durven zeggen. Spijt me.
Kan congressus subtilis, oftewel seksuele contactpoging van een ondergegane met iemand in de stof, schadelijk of hinderlijk zijn voor in de stof levende?
Nee. Dat kan niet schadelijk of hinderlijk zijn, omdat er geen uitwisseling mogelijk is van stoffelijke zaken. Het kan wel psychisch verwarrend zijn en het kan voeren tot hetzij een toevoer of een enorme afname van de levenskracht bij degene die in de stof leeft. Dat is al.
Welke voertuigen naast het stoffelijke spelen een rol bij seksuele contacten, zowel bij mens als dier? Is het orgasme een uitsluitend fysiologisch proces, in wezen geen verschil bij mens en dier? En waarom worden seksuele contacten als zo diepgaand beschouwd, terwijl ze slechts op het stoflichaam slaan?
Wanneer de emotionaliteit een tijdelijk verlies van ik-besef en een golf van bevrediging ten gevolge heeft, ontstaat een vermenging van zowel beide aura's, die dus al elkaar doorkruisen, als een vermenging van levenslichamen en levenskrachtstromen. Op het ogenblik dat dit gebeurt, is er inderdaad een enorme energie die eventueel, aan het bestaan bepaalde riten waarbij men dat ook doet, gebruikt kunnen worden om bepaalde geestelijke krachten of gebieden te bereiken en voor zichzelf en eventueel voor anderen dus meer kenbaar te maken. Er gebeurt dus meer. Maar het is het besef dat men bezit dat bepalend is voor de kwaliteit van datgene wat ontstaat. Bij het dier ontstaat het dus in veel mindere mate, omdat het besef van het dier een ander is met een totaal andere ik-benadering dan de mens heeft. Het dier namelijk beschouwt zichzelf niet. Het is voor zichzelf centrum van het universum. De mens beschouwt zichzelf wel als centrum van zijn eigen universum, maar beseft dat dat universum buiten hem bestaat en probeert vanuit het universum zichzelf te definiëren. Voldoende?
Hoe werkt het magisch harmonisch eenwording tussen man en vrouw?
Heb ik eigenlijk voor een deel de vorige vragen beantwoord. Ik zou dus zeggen, wanneer het magisch gebeurt en volledig overlegd met de juiste formules en al wat erbij behoort, dan verliest het in feite zijn seksuele nadruk en wordt de gehele nadruk op het vrijkomen van krachten, vermenging van krachten en dergelijke gelegd, waarbij dan het doel belangrijker is dan de daad en daardoor het doel in concentratie grotere harmonie kan opwekken, waardoor ook nog andere krachten worden gestimuleerd. Voldoende?
Hoe weet je of iemand een psychische eenheid vormt met partner?
Dat weet je niet, dat voel je. En die eenheid, dat wil ik erbij zeggen, is niet een altijd voortbestaande eenheid, maar het is iets wat vanuit een klein wederkerig begrijpen uit kan groeien tot een elkaar omvatten. Op het ogenblik dat dit het geval is, is er pas sprake van een werkelijke eenheid. Voldoende?
Kun je in jezelf de perfecte hermafrodiet worden door de samenvoeging van de psychische anima en animus?
Laat ik het zo zeggen, u zou het innerlijk misschien kunnen worden, maar u zult het uiterlijk nooit kunnen demonstreren. Voldoende?
U hebt gesproken over een geestelijk samenkomen van de twee seksen in de ruimte. Wat te denken van je eigen vorige levens als andere seksen? Is dat versmeltbaar?
Dat is ervaring die altijd in het ik mee is opgeslagen en als zodanig een vergrote mogelijkheid geeft tot harmonisch contact met anderen en daardoor eventueel een versmelting met anderen ook eenvoudiger kan maken. Maar iedereen heeft een dergelijke voorgeschiedenis, niet u alleen. En daardoor zal u duidelijk zijn dat de stoffelijke ervaringen, of beter gezegd, de daaruit opgedane lering vooral, bij iedereen in zo grote mate aanwezig is, dat datgene wat geestelijk tot eenheid komt, op zich al veel meer omvattend is dan een stoffelijk besef kan omvatten of voor zich omschrijven. Voldoende?
In de Indiase medicijnleer wordt gesteld dat de medicijnman zijn macht krijgt van de vrouw die de schepper en verleenster van macht is. Is dit zo?
Nee, net zo min als de paus gerechtvaardigd wordt door zijn vereniging voor de Heilige Maagd.
Zijn er in een magisch ritueel ook krachten en onderdelen die op een veld inwerken als mannelijke en vrouwelijke onderdelen, in bijvoorbeeld een mysteriespel ook?
In mysteriespelen zal het ongetwijfeld heel vaak het geval zijn, maar zelfs in de rituele magie kennen we dus wat men daar noemt positieve en negatieve waarden die met elkaar in evenwicht worden gebracht, onder andere door het juist stellen van lampen enzovoorts enzovoorts. Anders moet ook een brandpunt hebben, meestal een altaartje en een vuurbekken. Daar spreekt men dus inderdaad ook wel van mannelijk en vrouwelijk. Met andere woorden, er zijn krachten die als tegengestelde polen kunnen worden omschreven en wie juist de evenwicht van groot belang is voor het functioneren van bijvoorbeeld een pentakel of het ontstaan van de juiste sfeer en beïnvloeding tijdens een mysteriespel of welke andere magische handeling dan ook.
Is het yin en yang systeem uit China een analoog voor het mannelijk en vrouwelijke in de levensstroom?
Het is ook hier weer positief en negatief, of moeten we zeggen het evenwicht tussen licht en duister. En als zodanig wordt het vaak beschouwd als een weergave van mannelijk en vrouwelijk. Ik ben er alleen nooit achter gekomen wat nu het mannelijk is, zwart of wit. Je zou dus kunnen zeggen, het is een beginsel van de absolute eenheid, waarin alle tegenstellingen tot die eenheid verenigd zijn, zonder dat ze daarbij hun kwaliteit of eigenschap verliezen. Het is een uitgangspunt voor de evenwichtigheden van de kosmos, de natuur en indirect zelfs het menselijk lichaam, waardoor evenwicht en herstel van evenwichten mogelijk wordt en benadering van onevenwichtigheden voert tot het zoeken van compensatie en niet onderdrukking. Voldoende?
Wordt de man-vrouw dualiteit ook ervaren in de inwerking van en beleving van lichtende krachten?
Ik denk het niet. Geestelijk is dit althans niet het geval. Maar bij een stoffelijke ontmoeting ontdekken we heel vaak dat iemand die iets reins wil uitdrukken, iets ziet van zijn eigen geslacht. Terwijl als hij daarbij bovendien een seksuele spanning ervaart, juist de verschijning uitdrukt als een persoon van het andere geslacht. Voldoende?
Wilt u nog iets zeggen over denken zonder vormen? Zijn beelden en denken niet hetzelfde? Wat blijft zonder denken over?
Zonder denken blijft er bij de mens alleen het normale leven over. En daarom denken zo weinig mensen. Maar geestelijk gezien kun je zeggen dat denken een proces is van omschrijving, waarbij dus alleen de resultanten van een gehele reeks van prikkelingen van verschillende cellen bepalend is voor datgene wat je kunt weten. Maar als je het geheel van de inhoud van alle cellen zou kennen, zou het niet nodig zijn om de voorstelling te kennen, want dan zou de prikkeling van de cellen op zichzelf duidelijk maken wat wezenlijk aan de hand is. De voorstelling is dan niet meer een masker dat de feitelijke situatie verhult. Ze is eenvoudig terzijde gesteld omdat de werkelijkheid meer wordt benaderd. Voldoende?
U adviseert zoveel mogelijk te beseffen zonder oordelen. Voor mij wordt het erg moeilijk bij zware misdaden en bijvoorbeeld oorlogen. Kun je leven zonder oordelen? Wordt het dan niet vegeteren?
Oordelen betekent altijd uitgaan van datgene wat je zelf bent en anderen meten met de maatstaf die in jou bestaat of die je zelf bent. Wanneer je dit ten aanzien van personen doet, zul je altijd de werkelijkheid van die personen ontkennen. Wanneer je dit doet ten aanzien van omstandigheden of belevingen, oorlog, misdaad en dergelijke, dan kan ik mij voorstellen dat je hier oordeelt, mits je het voorbehoud maakt dat de dader of bedrijver niet zonder meer veroordeeld moet worden, maar dat de situatie als onwenselijk teniet gedaan moet worden gedaan. Teniet moet worden gedaan. Voldoende?
Zijn er ziektes in de geest of gaan artsen in de geestelijke bijstand?
Veel artsen in de geest die voorlopig nog arts willen blijven, proberen bijstand te geven aan de artsen op aarde. Wat heel moeilijk is, want ze hebben vaak harde koppen. Maar daarnaast proberen ze vaak ook via normale mensen bepaalde genezende mogelijkheden te brengen of direct of indirect in te werken op zieken. Dus ze gaan niet zonder meer in de bijstand. Maar je moet wel begrijpen dat een dokter iets anders is dan een mechanicien ter herstel van lichamelijke defecten. Een werkelijke dokter is in feite een geestelijke kracht die ook over stoffelijk middelen beschikt en daardoor de zekerheid of wens van verbetering weet te wekken in de patiënt en hem de hulpmiddelen geeft om dit zelf waar te maken. Voldoende?
Wat mist de man eigenlijk aan de vrouw en omgekeerd?
Dat is heel erg moeilijk om dat uit te drukken, want dan moet je gevoelens omschrijven. Kijk, de man, vrouw, normaal een seksueel contact, zonder verder inhoud, dat is eigenlijk niet meer dan een wederzijdse masturbatie. Maar wanneer je dus verder doordringt, dan krijgt de man voor zich een zekerheid, een geborgenheid door de vrouw. En de vrouw een zekerheid, een geborgenheid door de man. Dat wil zeggen dat de wereldvisie dus verandert en dat op grond daarvan de ik-aanvaarding intenser kan worden. Voldoende?
Onderwerpt het vrouwtje zich in het dierenrijk vaak aan het mannetje omdat ze de taak van de voortplanting zo belangrijk vindt dat ze gemakshalve maar gehoorzaamt? Dat werkt effectiever samen.
Neemt u me niet kwalijk als ik hier een beetje cru lijk, maar bij de meeste dieren is het zo, het vrouwtje heeft jeuk, het mannetje kan krabben, dus onderwerpt het zich.
Was de man als kostwinnaar wel zo'n gelukkige constructie?
In ieder geval beter dan als kostganger.
Dan de laatste schriftelijke vraag. Had mevrouw Edna met haar tv-travestietenshow interessante vorige incarnaties?
Moet u er zelf een keer vragen. Over tv-travestietenshow heb ik verder geen mening. Ik kan alleen zeggen dat heel vaak de personen geen werkelijke seksuele afwijking hebben, maar dat het heel vaak gemakkelijker is om als vrouw een bepaalde rol te spelen en dan toch nog de aandacht te trekken dan wanneer je het als man moet doen. De omgekeerde is ook vaak voorgekomen. Er zijn heel wat vrouwen geweest die optraden. In Nederland heeft een bekende jongenssopraan gehad, was een reuze leuke meid, maar ze mocht het alleen niet laten zien. Dus dat komt evenveel voor. Ik geloof niet dat je die dingen moet zien als erg bijzonder. Je moet het gewoon zien als iets wat door neiging of door combinatie van neiging en behoefte tot geldingsdrang, exhibitionisme of eenvoudig geld verdienen wordt gestimuleerd. En dat zegt dan heel weinig over de achtergronden van zo iemand.
Ik heb nog een vraag. U had straks over de pil voor de vrouw, het onderdrukken van het moederschap. Is het dan beter zoals dat ze alsmaar kinderen krijgt, al of niet kunnen verzorgen, zoals in de islamitische wereld wordt verteld, terwijl ze dan een afgeleefd wezen wordt?
Dat is iets wat de vrouw zelf moet uitmaken. Ik zeg u alleen dit. Maatschappelijk is er zeer veel veranderd door de pil. Als antwoord erop is aids ontstaan. Of is het ontstaan van aids toegelaten, laat ik het zo zeggen, want de mensen hebben er zelf schuld aan. En op deze wijze komen we dus weer tot een beperking van al te grote promiscuïteit. Hè? En u moet dat heel goed begrijpen. Ik keur de pil niet af zonder meer. Ik keur haar ook niet zonder meer goed. Ik stel wel dat het regelmatig gebruik daarvan een sterke invloed heeft op de hormonale balans van de vrouw. En dat zij daardoor niet alleen lichamelijk schade kan oplopen, maar dat ze daarnaast ook in haar psychische instelling aanmerkelijk pleegt te veranderen. Het geeft de echter maatschappelijk allerhande mogelijkheden die ze zonder die pil eenvoudig niet zou durven aanvrijden.
Is de pil daardoor ook veroorzaker van borstkanker en baarmoeder?
Dat kan niet met zekerheid worden gezegd. Wel kan worden gesteld dat de pil over het algemeen dus de vatbaarheid voor bepaalde kwalen vergroot en gelijktijdig het weerstandsvermogen van bepaalde delen van het lichaam pleegt af te breken, zodat je hierdoor een grotere vatbaarheid zou kunnen krijgen. Maar er moet al een principiële aanleg zijn, zonder dit ontstaat ze ja namelijk niet. Het is een in de omloop en erfelijk ook overdraagbaar virus dat geactiveerd kan worden door vooral zwakte en zuurstofarmoede van cellen, waarbij de binnendringing van de cel tot een kernvernietiging of gedeeltelijke kernvernietiging van die cel bijdraagt en waardoor dus de wilde cel of de woekering kan ontstaan. Voldoende?
Ja, dank u wel.
Ja, vrienden, dat waren dan hopelijk alle vragen. Ja, u kunt me nog teleurstellen, maar u krijgt niet lang de gelegenheid. Ik heb uw vragen zo goed mogelijk beantwoord, sommigen een beetje speels, maar als u er even over nadenkt, heb ik antwoord gegeven. Het is met een onderwerp als dit vaak heel erg moeilijk om binnen de perken te blijven wanneer je praten moet over seksualiteit en gelijktijdig niemand wilt kwetsen en toch ook de waarheid niet wilt onderdrukken. Ik heb getracht een zo goed mogelijke middenweg te vinden. En misschien mag ik dan sluiten met een heel kort woordje nog. Wanneer je sterft, dan leef je pas. Maar wat je was, is al vergaan voordat je nu jezelf beseft in het nieuwe en andere bestaan. En uit jezelf een weg nu weet, waardoor je vormen zijn vergeet en weten wordt. Tot kracht van spreken, waardoor je grenzen kunt doorbreken en met anderen samengaan. In hoop eens zoveel te beseffen, dat je met al te samen de werkelijkheid eens kunt verstaan. En dat is geestelijk gezien een van de belangrijkste factoren van man-vrouw. Ik dank u voor uw aandacht. Goedenavond.